Openbaring 12. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon, een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander volk in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u, hemelen, en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn vanavond, weliswaar op de drempel van de samenkomst, maar toch, ik ben er. We willen ons deze avond buigen over Openbaring hoofdstuk 12, een van de moeilijkste hoofdstukken uit de Openbaring van Jezus Christus. En ik ga u op voorhand vertellen dat ik niet alles helemaal heb uitgeplozen, eenvoudig omdat ik het niet weet. En datgene wat ik niet weet, laat ik maar gewoon laten liggen. Maar datgene wat ik weet en datgene wat ik heb ontdekt in Gods heilig woord, dat wil ik vanavond graag met u delen. Broeders en zusters, wanneer je door de Heere God geroepen wordt om een eeuwigheidswerk te doen, word je op datzelfde moment het doelwit van Satans aanvallen. Het is in Genesis 12 dat de Heere God Abraham roept en hij belooft hem een land, een volk en een zegen. Door hem zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Een belofte die door de Heere herhaald en bekrachtigd wordt aan zijn zoon Isaac en aan zijn zoon Jacob. En de Heere zelf verandert de naam van Jacob in Israël en zegent hem met 12 zonen waar uiteindelijk het volk Israël uitgegroeid is. En het is door het volkje Israëls, broeders en zusters, dat de Heere de volken van de aarde wil zegenen. En daarmee is hij op datzelfde moment doelwit geworden van Satans duistere aanvallen. Ten tijde van de Egyptische slavernij probeerde Farao Egypte of Israël te vernietigen door alle pasgeboren jongens in de Nijl te verdrinken. Eenmaal aangekomen in het beloofde land probeerde het ene na het andere volk Israël van de kaart te vegen. Onafgebroken verleidde de boze Israël tot zonde in de hoop dat God haar in zijn rechtvaardige toorn zou wegvagen. Uiteindelijk komt het zo ver dat Israël vanwege haar zonde in ballingschap wordt weggevoerd. En het was tijdens deze ballingschap dat Satan er bijna in geslaagd was om het volk van Israël van de aardbodem weg te vagen door de kwaadaardige plannen van de hooggeplaatste Perzische ambtenaar en antisemiet Haman. Maar Esther was Gods instrument in zijn hand, zijn instrument om dat te voorkomen. De Heere sluimert nog slaapt, hij waakt over zijn volk, hij is de bewaarder van Israël. En het was na de terugkeer uit deze ballingschap in het beloofde land dat de Heere God zijn zoon gegeven heeft, door wie hij alle geslachten van de aardbodem gezegend heeft. Hij is gekomen om in onze plaats en voor onze zonde zijn leven te geven aan het kruis op Golgotha, waarna hij ten derde dagen glorieus en triomferend is opgestaan uit de doden. En toch blijft Israël onophoudelijk bestookt worden met de brandende pijlen uit het rijk der duisternis. De grote antisemiet laat geen gelegenheid voorbij gaan om Israël aan te vallen. Waarom is dat? Waarom volhardt de boze na de triomf van de Heer Jezus Christus in zijn achtervolging van Israël? Wat is de reden dat Israël tot op de dag van vandaag onophoudelijk wordt aangevallen? Wat is de oorzaak van alle antisemitisme? Wat ligt daar ten diepste aan ten grondslag? De profeet Jesaja profeteerde dat de Heere koning zal worden op de aarde en dat Israël boven de heidenvolken verheven zal worden. En dat het door Israël zal zijn dat de aarde vol wordt van de kennis van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En daar, broeders en zusters, daar is de grote vijand alles behalve blij mee. Want dat betekent het definitieve einde van zijn rijk, zijn macht en zijn invloed. Het is in 70 na Christus dat onder leiding van de Romeinse generaal Titus Jeruzalem vanwege haar zonde en ongehoorzaamheid werd ingenomen door de Romeinen. De tempel werd met vuur verbrand en het Israël, het volk van Israël, werd over de uithoeken van de aarde verspreid. Het was hen niet langer toegestaan om Jeruzalem te betreden. Een 2000 jaar durende diaspora volgde. Een ballingschap die gekenmerkt werd door onnoemelijke vervolgingen en lijden. Nog maar relatief kort geleden zijn er meer dan 6 miljoen Joden omgebracht in de Holocaust. Deze wereldwijde diaspora kwam in 1948 tot een gedeeltelijk einde toen Israël terugkeerde naar het door God beloofde land en de staat Israël werd uitgeroepen. Al die tijd, tot op de dag van vandaag, heeft Israël onnoemelijk veel te lijden. Wanneer wij Openbaring 12 vers 2 lezen, staat daar, of er wordt daar gesproken over het schreeuwen in barensnood. En dan gaat het, broeders en zusters, niet om een letterlijke weeën van een lichamelijke geboorte, maar om alle pijn en vervolging en lijden als gevolg van haar positie, Israëls positie, als uitverkoren volk van God. Een van de uitleggers van Openbaring 12 zegt, ik citeer, ik geloof dat dit hoofdstuk, Openbaring 12, het onverklaarbare geheimenis van het antisemitisme beantwoord. Het laat ons zien dat iedereen die een Jood haat en vervolgt, dit in werkelijkheid op aandrang van een machtig geestelijk wezen doet, die alle Joden haat, de Satan. En nog steeds zijn velen, met name islamitische buurlanden van Israël, erop uit om haar in de zee te drijven, om het Midden-Oosten Jodenrein te maken. Ja, vanaf het eerste moment van Abrahams roeping tot nu toe wordt Israël vervolgd. Het is vreselijk, maar waar, broeders en zusters. Het ergste moet nog komen. Daarover lezen wij nu in beeldende taal in Openbaring 12. Maar wat er ook gebeurt, wat we ook gaan ontdekken en lezen, de Heere waakt over zijn volk. Hij is nog steeds de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël, die sluimert, nog slaapt. In Openbaring 11 vers 19... lezen wij: en de tempel van God in de hemel werd geopend, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. De verbondsark was, zoals u weet, in de dagen van het Oude Testament het zichtbare bewijs van Gods tegenwoordigheid onder zijn volk. De verbondsark symboliseert de heilige tegenwoordigheid van de Heere te midden van zijn volk. Wat geweldig om op voorhand te weten wat we ook in dit 12e hoofdstuk met elkaar zullen lezen en leren. Hoe groot de vervolging en de benauwdheid ook wordt, de Heere is erbij. De Heere is erbij. En die bliksemstralen, die stemmen, die donderslag, aardbeving en zware hagel, die staan voor de oordelen die komen gaan. Maar nogmaals, in dit alles is de Heere nabij. Wij willen dit gedeelte, Openbaring 12, als volgt met elkaar aanvliegen. In vers 1 tot 6 lezen we over de vrouw, de draak en het kind. De vrouw, de draak en het kind. In vers 1 tot 6. In vers 7 tot 12. Lezen we over de oorlog in de hemel. De oorlog in de hemel. In vers 7 tot en met vers 12. En dan met derde punt. In vers 13 tot 18. De vervolging van Israël op aarde. De vervolging op aarde. In vers 13 tot 18. Dat is de indeling van Openbaring 12. Ten eerste, vers 1 tot 6. De vrouw, de draak en het kind. Lees u maar mee, vers 1. We wandelen systematisch met elkaar door de tekst heen. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan, was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Er verscheen een groot teken in de hemel. Groot teken. Dit is de eerste keer dat er in de Openbaring sprake is van een teken. Een teken representeert of staat voor een andere werkelijkheid. Er staat ook bij dat het een groot teken is. Het is van groot belang. Het mag je niet ontgaan. We moeten weten wat er hier bedoeld wordt. Wat wij tijdens deze lezing ontdekken, broeders en zusters, is van groot belang. Groot belang. En Johannes ziet het teken in de hemel. Maar uit het vervolg blijkt dat het iets op de aarde voorstelt. Hij ziet het in de hemel omdat zich daar het visioen voltrekt, plaatsvindt. Maar het vertegenwoordigt iets op de aarde. Wanneer we bijvoorbeeld in vers 6 lezen dat de vrouw naar de woestijn vlucht, dan begrijpt u ook dat dat niet in de hemel is, want in de hemel heb je geen woestijn. Je kunt moeilijk zeggen dat er in de hemel een woestijn of een wildernis is. En daarbij wordt er in Openbaring 12 6 keer over de aarde gesproken, tot 6 keer toe. Openbaring 12 gaat dus over iets wat zich op de aarde zal voltrekken, maar in de profeet Johannes, die ziet het in de hemel plaats. Hij ziet het in de hemel. Het visioen voltrekt zich daar, maar het gaat over iets wat op de aarde gebeurt. En als eerste ziet hij een vrouw. Een vrouw. Wie is deze vrouw? Wat is haar identiteit? Nu, de voorgaande tekst, hoofdstuk 11, vers 19, laat daar geen twijfel over bestaan. Openbaring 11, vers 19 maakt duidelijk dat het vervolg over Israël gaat. Immers aan geen ander volk heeft de Heere een tempel en een ark gegeven. Aan geen ander volk heeft, of met geen ander volk heeft de Heer een verbond gesloten. Voor de uitleg van Openbaring 12 is het van groot belang om de context te respecteren, en die spreekt zonneklaar het verband waarin deze tekst staat, spreekt zonneklaar over Gods verbondsvolk Israël. En daarbij is deze vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou, deze beschrijving doet sterk denken aan de droom van Jozef, de zoon van Jacob, waar zon, maan en sterren zich voor Jozef neerbuigen. En Jacob begreep al snel dat hij de zon, Rachel de maan en zijn 12 zonen de 12 sterren voorstellen. Met andere woorden, het gaat hier om het hele huis van Israël, de 12 stammen. In vers 2 wordt mij inziens alle twijfel over haar identiteit weggenomen. Want daar lezen we, en zij, de vrouw, was zwanger, schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Deze vrouw is in verwachting van een zoon die, zoals uit vers 5 blijkt, alle volken, alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, van wie anders dan de Heer Jezus Christus lezen wij dat hij de heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Ik kom daar in vers 5 nog op terug. Het is aan de Romeinen dat de apostel schrijft, uit hen, uit Christus, of sorry, uit Israël is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Paulus zegt, uit hen is het mannelijk kind voortgekomen. De Heer Jezus Christus, ons heil, is uit de Joden. En daarbij wordt Israël in het Oude Testament herhaaldelijk voorgesteld als vrouw van de Heere. Israël wordt voorgesteld als vrouw van de Heere. Dat lees je onder andere in Jesaja 54, vers 5 en 6 en Hosea 1, 2 en 3. Openbaring 12, broeders en zusters, gaat over Israël, dat is de identiteit van de vrouw. Vers 3. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote, vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Wie is deze draak? Wat is zijn identiteit? Met wie hebben wij hier te maken? Nou, het is niet moeilijk om zijn identiteit te achterhalen, want in vers 9 wordt hij geïdentificeerd als de oude slang, de duivel, de Satan, die de hele wereld misleidt. Dus de tekst vertelt onszelf wie deze draak is. We hebben hier met de vijand van God en Gods kinderen te maken, de boze. En de Heere gebruikt hier het beeld van een draak om zijn redeloze, verwoestende kracht en karakter te beschrijven. Er staat dat een grote vuurrode draak is, wat duidt op verwoestende kracht en bloedvergieten. Het is in de evangelie dat de Heere Jezus hem de mensenmoorder van de beginnen noemt. Johannes 8, vers 44. Ook heeft hij 7 koppen. Wat staat voor kennis, maar ook voor hoogmoed. En de 10 horens symboliseren zijn ongekende kracht. En daarbij draagt hij op elk van zijn 7 koppen een kroon, wat hem als gezagsdrager onderscheidt. Hij is de gezagsdrager van het rijk der duisternis. Hij is de koning van de duisternis. De Heer Jezus noemt hem de overste van deze wereld. En Johannes leert dat de hele wereld onder zijn invloed staat. Onder zijn invloed leeft. Het is belangrijk, broeders en zusters, dat wij ook als gemeente van de Heer Jezus Christus ons bewust zijn van de realiteit van Satan, de vijand van God. Broeders en zusters, de duivel is echt. De vijand is echt. En hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij kan verslinden. De duivel is op zoek. En hij zoekt hoe hij enige misschien wel van ons ten val kan brengen. Hij wil mensen verslinden en meenemen in zijn val. Vers 4a zegt, en zijn staart veegt een derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Nou, sterren symboliseren in de Bijbel dikwijls engelen. Nou, zo ook in onze tekst. Satan zelf wordt morgenster genoemd. In Jesaja 14 vers 12. De Bijbel leert dat vele engelen met Satan samenhulden in zijn opstand tegen de Here. En in deze tekst leren wij hoeveel engelen dat waren. Ongelooflijk, maar een derde deel van de engelenmacht volgde Satan in zijn opstand tegen de Heere God. In vers 7 en vers 9 wordt over de draak en zijn engelen gesproken. Dat zijn gevallen engelen, boze geesten, demonen. De Bijbel zegt, en de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Met andere woorden, het oordeel over deze gevallen engelen is aanstaande en hun einde is de hel. De hel die voor de duivel en zijn engelen bereid is. Let u goed op, de hel is niet gemaakt voor mensen. De hel is gemaakt voor de duivel en zijn engelen. Dat is wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24 vers 41. Vers 4b. En de draak stond voor de vrouw. Satan staat voor Israël. Die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Weet u, Satan heeft niet alleen Israël als volk vervolgd. Nee, heel bijzonder heeft hij zijn brandende pijlen gericht op de Messiaanse geslachtslijn. Hij is vanaf het begin van de schepping erop uit geweest om dit kind, de Messias, te verslinden. Hij heeft geen kans voorbij laten gaan om zijn vurige pijlen op de Messiaanse geslachtslijn af te vuren. Hij motiveerde Kain om Abel te doden. Omdat Abel oorspronkelijk de Messiaanse geslachtslijn vertegenwoordigde. Hij inspireerde Saul om David te doden. Van wie de Heere gezegd had dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zou worden. En toen de Heer Jezus geboren werd, inspireerde hij koning Herodes om alle jongens onder de 2 jaar om te brengen. En toen de Heer Jezus zijn openbare bediening begon, verzocht de duivel hem om zichzelf van de hoogte van de tempel naar beneden te gooien. En later inspireert hij een woedende meute om de Heer van een steilte af te werpen. Nogmaals, broeders en zusters, de boze, de vijand van God en Gods kinderen is er vanaf het begin op uit geweest om de Heer Jezus uit te schakelen. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra ze het gebaard zou hebben. Satan is de draak en hij is de vader van het antisemitisme. Hij is de grote antisemiet. Vers 5. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Wie is dat mannelijk kind? Wat is zijn identiteit? Let op, broeders en zusters, wij zijn bezig al enige tijd met een studie van de openbaring van Jezus Christus. En dat heel bijzonder in deze tekst. Want van wie anders dan van de Heere Jezus Christus lezen wij dat hij 1. De heidenvolken zal hoeden. 2. Met een ijzeren staf. De Heere Jezus wordt hier geportretteerd als de toekomstige regerende koning der koningen en Heere der heren. Dat is ook wat wij in Openbaring 11 vers 15 lezen, het voorgaande gedeelte. Openbaring 11 vers 15, daar staat, Openbaring 11 vers 15, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij, Christus, zal koning zijn in alle eeuwigheden. Wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. De Heer Jezus Christus. En ook vers 10. Openbaring 12 vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. En u kent allemaal die tekst in Psalm 2. Die beroemde messiaanse tekst waar de Heere zegt, eis van mij en ik zal u de heiden volgen als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U, de Messias, zal hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. En ook de profeet Jesaja spreekt over zijn koninklijke heerschappij met de woorden, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En wat? De heerschappij, de koninklijke heerschappij, rust op zijn schouder. Daar wordt het kind koninklijke heerschappij toegeschreven, zoals ook in onze tekst. De profeet Micha zegt, en u Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van ouds, van de dagen van de eeuwigheid. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeder zich bekeren met de Israëlieten. Micha 5 vers 1. Allemaal teksten die wijzen op de Heer Jezus Christus. Op zijn geboorte, zijn wording, maar die onmiddellijk eraan gekoppeld. Niet zijn vernedering, maar zijn verhoging, dat hij komt als de koning der koningen, de Heere der heren. Over de vervulling van deze profetieën lezen we in Openbaring 19. Dat is een tekst die ik samen met u zou willen lezen. Openbaring 19 vers 15. In Openbaring 19 vers 15 lezen we over de vervulling van deze profetieën, want daar staat, en uit zijn mond kwam een scherp zwaard, omdat hij daarmee de heidenen zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. In Openbaring 12 wordt het koningschap van de Heer Jezus Christus benadrukt. Heel veel teksten waarover de geboorte van de Heer Jezus wordt gesproken, gaat het over zijn komst in zijn vernedering als knecht. Maar wij hebben nu die teksten gelezen met elkaar uit Oude en Nieuwe Testament, waar staat dat hij ook tegelijkertijd koning is. Koning. Het mannelijk kind zal alle heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. Vers 5. Zij baarde een zoon, een mannelijk kind, En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Nou, hier wordt het begin en het einde van het aardse leven van de Heere Jezus in één adem genoemd. In één notendop. Met één pennestreek wordt van zijn geboorte en hemelvaart melding gemaakt. Het gaat in de Openbaring immers niet om zijn geboorte, om zijn leven. Het gaat in de Openbaring niet om datgene wat geweest is. Het gaat in de Openbaring om datgene wat komen gaat. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat we weten wie de vrouw is en wie het beest is en wie de vrouw is. We hebben hen geïdentificeerd. We weten wie het zijn. Maar uiteindelijk gaat het in de Openbaring niet om wat geweest is, maar om wat komen gaat. Het is de openbaring van de verheerlijkte Heere Jezus Christus. De onthulling van de toekomst. Vers 5 noemt dus in een notendop, in één adem of pennenstreek, zijn geboorte en hemelvaart. En Satan wilde hem koste wat het kost uitschakelen. Maar dat stond de Heere, broeders en zusters, niet toe. Hierin ligt ook voor ons, denk ik, een geweldige bemoediging. De Heere beperkt de aanvallen van de Satan op ons leven. Hij kan niet maar onbegrensd zijn duister werk in uw en mijn leven en in het leven van de kerk, de gemeente van Christus doen. De Heere God stelt grenzen aan de activiteiten en de boosaardige aanvallen van de Satan. Denk maar aan Job. De Satan mocht alles doen behalve zijn leven nemen. De Heere zei, je gaat niet verder. Tot zover en niet verder. De Heere begrensde voor Job de kracht en de omvang van de beproeving. Dat doet de Heere ook voor ons, broeders en zusters. Luister maar. Paulus schrijft aan de Korintiërs, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Goed, nu wij de identiteit van de vrouw, de draak en het kind kennen, gaan wij in de volgende tekst van het verleden naar de toekomst. Het is werkelijk een reuzenstap. Een reuzenstap. Vers 6. En de vrouw, Israël, vluchtte naar de woestijn. Waar zij een plaats had, die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Goed, de vrouw Israël vlucht voor een periode van 1260 dagen naar de woestijn. Nu, deze 1260 dagen komen overeen met de tweede helft van Daniëls 70ste jaarweek, ook wel een tijd, tijden en een halve tijd genoemd. Een tijd is een jaar, tijden 2 jaar, een halve tijd een half jaar, samen 3,5 jaar. 3,5 jaar. Die vrouw vlucht voor een periode van 3,5 jaar naar een woestijn, een wildernis. Waarschijnlijk dat het hier om de laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking gaat. En Israël geniet in die periode de bijzondere bescherming van de Heere. Er staat en de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Dat moet u bekend voorkomen, want ook de Heer Jezus spreekt over deze vlucht. In zijn bovenkamerrede in Matteüs 24 vers 16 zegt hij, laten zij dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangere en de zogende in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op de Sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Het is tijdens de grote verdrukking, de tweede helft van Daniëls 70ste jaarweek, dat het volk van Israël bevel krijgt om te vluchten. Zij vlucht voor haar veiligheid naar een plaats door God bereid. Nou, over deze plaats is al heel wat gespeculeerd, broeders en zusters. Sommigen denken aan de rotsstad Petra. Ik ben daar een paar keer inmiddels geweest. En ik denk, dat is zo'n bekende plaats. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze daar naartoe vluchten. Petra, dat is het oude Edom. Dat ligt in het huidige Jordanië. Maar met zekerheid kunnen we eigenlijk niets over deze plaats zeggen. Maar de Heere heeft voor haar een plaats. Waar het is, doet er eigenlijk niet toe. Is eigen, hoeven we niet over te speculeren. Hoeven we eigenlijk niet moeilijk over te doen. De Heer heeft een plaats. En daar zal zijn volk naartoe vluchten. Een veilige plaats. We komen daar in vers 14 nog op terug. Nou, tot zover de identiteit van de vrouw, de draak en het mannelijk kind. De identiteit van de vrouw, Israël, de draak, de boze, Satan en het mannelijk kind, onze Heere Jezus Christus, de Messias van Israël. Tot zover mijn eerste punt, mijn tweede punt nu. Vers 7 tot 12, de oorlog in de hemel. Oorlog in de hemel. Deze volgende verzen beschrijven nu een unieke gebeurtenis. Het is bijna ongelooflijk wat je leest, maar het is waar. Lees maar mee vers 7. Toen brak er oorlog uit. In de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, Satan. Ook de draak en zijn engelen, de duivel en de demonen, de boze geesten, voerden oorlog. Weet, het is een opmerkelijk gegeven dat de Heere, de Satan, door de eeuwen heen toegang gegeven heeft tot de hemel. In Job 1 en 2 staat dat Satan zijn opwachting maakte bij de Heere in de hemel. Job 1 vers 6 en Job 2 vers 1. Ook in Zacharia 3 vers 1 is hij als aanklager in de hemel. Hij stelt zich op tussen de engelen Gods als aanklager. En ook hier in de Openbaring 12 vers 10 is hij daar als aanklager in de hemel. Hij heeft toegang tot de hemel om u en mij te beschuldigen. Maar dat niet alleen, ook heeft hij de macht in de atmosferische hemelen. Hij is de overste, de aanvoerder van de macht van de lucht, zegt de Bijbel. In onze tekst leren wij nu dat er een dag komt, broeders en zusters, dat de Heer al Satans activiteiten in de hemel, later ook op de aarde, maar het begint in de hemel, een halt zal toeroepen. En dat zal gebeuren in een oorlog tussen Satan en zijn handlangers. En de aartsengel Michael met zijn engelen. Michael is de generaal. Michael is de aartsengel, de generaal, de leider van de hemelse legermacht. Zijn naam betekent, wie is als God? Geïmpliceerd antwoord, niemand. Voor hem is er geen God, na hem is er geen God. Hij is de enige God. Hij is de allerhoogste God. Hij is de allergrootste God. Hij is de allerbeste God. Hij is de enige ware soeverein. Wie is als God? Niemand is als God. En hij is de generaal. Deze Michael. En hij voert oorlog. Nota bene in de hemel. Tegen de boze. Over de afloop van deze oorlog lezen we in vers 8 tot 9. Vers 8 tot 9. De afloop van de oorlog. Maar zij, de boze en zijn handlangers, waren niet sterk genoeg. Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak, Satan, werd neergeworpen. Namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn engelen werden met hem neergeworpen. Met andere woorden, nu is Satan definitief uit de hemel neergeworpen, is hem de toegang tot de hemel ons zegt. Hij komt er niet meer in. Hij heeft als verliezer het nakijken. Hier leren wij dat de duivel en zijn engelen het onderspit delven. Hij is een overwonnen vijand. Van nu af aan is er voor hem in de hemel geen plaats meer om de broeders aan te klagen. De hemel is bevrijd van de aanklager en hij is op de aarde geworpen. Uiteindelijk zal hij ook op de aarde gebonden worden en zal hij in de afgrond geworpen worden voor altijd. Hij zal ook van de aarde verwijderd worden. Maar dit is een eerste stap, een volgende stap moet ik zeggen, naar het definitieve einde van de macht van Satan. Hij wordt hier genoemd de oude slang. En daarmee grijpt de Heere terug naar de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde en de val, de zondeval, Genesis 3. Hij is daar de verleider, de verzoeker, de leugenaar, de oude slang. Weet u wat ik opmerkelijk vind? Dat er in het laatste Bijbelboek, het 66ste Bijbelboek, gerefereerd wordt aan het eerste Bijbelboek en wel het derde hoofdstuk. Johannes ging ervan uit dat we hem herkennen. En dit is die oude slang, door wie het eigenlijk allemaal begonnen is. De verleiding en de verzoeking en de duisternis, de rebellie en de opstand tegen de Heere God. Hij is de duivel. De duivel, wat lasteraar of aanklager betekent. Ook wordt hij Satan genoemd. Tegenstander, tegenstander. Hij is tegen God. Hij is tegen Gods kinder, tegen Israël. Hij is tegen Gods genadewerk op deze wereld. Hij is tegen Gods genadewerk in de gemeente van Christus. En hij is erop uit om dat genadewerk van God in onze levens te besmeuren en te bekladden. Maar in vers 10 horen we dan een luide stem. Een jubel. Het is een juichtoon, is het. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de redding, de kracht. En het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Wee hun die de aarde en de zee of de eilanden bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Nu is gekomen de zaligheid. De zaligheid leest u hier. Zalig, maar goed. Eigenlijk moet je zeggen de redding. Eigenlijk moet je zeggen redding. Zalig betekent ook geluk. He, maar het is de redding is, waarvan, welke redding? De redding van de boze. De redding van de boze. De redding, de verlossing van de aanklager. En de kracht, namelijk de kracht van de Heilige Geest. En het koningschap van de Heer Jezus Christus. De aanklager heeft verloren. De hemelse advocaat heeft gewonnen. Zijn pleidooi heeft het beslecht. En de aanklager heeft het nakijken. Heeft geen poot meer om op te staan. Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorven en wat meer is de opgewekte die ook de rechterhand van God zit. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Vers 11. En zij hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt uw hemelen. Verblijdt uw hemelen en u die daarin woont. Verblijdt uw hemelen. En zij hebben hem overwonnen. Nu. Vraag, wie zijn die zij? Zij hebben hem overwonnen. Wie zijn die zij? Ja, nou als je eerlijk bent, moet je zeggen, nou in de context is dat Michael en zijn engelen. Want die hebben oorlog gevoerd, ze hebben hem overwonnen. Ja, maar ja, van Michael en zijn engelen kun je natuurlijk niet zeggen dat zij hun leven niet hebben lief gehad tot in de dood. Michael en zijn engelen hoefden niet voor hun leven te vrezen. Wie zijn deze mensen in vers 11 die overwonnen hebben? Wie zijn het? Antwoord, dat zijn mij inziens. De Messias gelovige Joden. De Messias gelovige Joden. Zij overwinnen de Satan die in grote woede op de aarde is neergedaald. Zij overwinnen hem door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dit is een geweldige strategie in de strijd tegen de duivel en zijn trawanten. Wanneer de Heere, of wanneer deze mensen hem tijdens de grote verdrukking kunnen overwinnen, broeders en zusters, dan kunnen wij hem ook in het hier en nu overwinnen. Er staat, zij overwinnen, de duivel is de aanklager, hoe? Door het bloed van het lam. Weet u, vele mannen God zijn geconfronteerd geworden met de werkingen van demonen en de boze. Maar ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. De duivel haat het bloed van Christus, dat verdraagt hij niet. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Daar heeft hij als aanklager geen werk meer te doen. Alle bewijsstukken worden hem daarmee uit de hand genomen. Er is geen aanklacht meer. Als aanklager staat hij daardoor met lege handen. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Word je aangevochten? Of je wel een kind van de Heere God bent? Of je zonden wel zijn vergeven? Zijn er die innerlijke bijpraters in je hart? Die vraagtekens stellen bij jouw bekering? Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met de aanvechtingen van de boze? Allereerst door het bloed van het lam kun je hem overwinnen. Door te zeggen, ik geloof dat de Heer Jezus Christus in mijn plaats voor mijn zonde is gestorven. En dat zijn bloed ook mijn zonde hebben gereinigd van alles. Dan moet de boze wijken. Hij verdraagt het bloed. Hij haat het bloed van Jezus. Maar het is alleen door dat bloed dat we onaantastbaar zijn voor de boze. Want door dat bloed word je schoongewassen. En word je tot kind van God gemaakt. Zij overwinnen de oude slang, de duivel, door het woord van hun getuigenis ten tweede. Nou, dat kan zowel hun persoonlijk christelijk getuigenis zijn als wel het woord van God. Mensen die in hun denken vernieuwd zijn geworden door het woord van God, leven, praten anders. Daar heeft de Satan geen weerwoord tegen. Hij is krachteloos tegen het woord van God. Maarten Luther zei, hij kan er niet in bijten in het woord van God. Satan kan er niet in bijten, zijn tanden gaan er los van zitten. Het is typisch voor Maarten Luther. Denk maar aan de Heer Jezus. De Heer Jezus die de verleidingen en de aanvechtingen van de oude slang pareert door hem telkens opnieuw met het zwaard van de geest, het woord van God tegen te spreken. En de Bijbel zegt, hij week van hem. Hij week van hem. Hoe vecht je tegen de verzoekingen en de verleidingen van de boze? Allereerst door het bloed van het lam. Door te weten dat je gereinigd bent door het bloed van het lam. En dat ook uit te spreken en te belijden. Ten tweede, we leren hier dat zij tijdens de grote verdrukking weerstand hebben geboden en hem overwonnen hebben door het woord van God. Door het woord van hun getuigenis. En ten derde, zij overwinnen omdat zij hun leven niet hebben lief gehad tot in de dood. Anders gezegd, zij waren bereid om in hun strijd tegen de zonde en de boze hun leven te geven om Jezus wil. Is het Openbaring 2 vers 10 waar staat, wees getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Weet u, ik ben bang dat er tegen vele hedendaagse, met name christenen, gezegd moet worden, u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Laat staan dat wij ons leven ervoor over hebben. Valt u in de strijd tegen de zonde, de verzoeker? Komt dat misschien omdat je je van een verkeerde strategie bedient? Dit zijn Gods strategische gevechtsinstructies. Om stand te houden. Als deze mensen dat tijdens de grote verdrukking kunnen, dan ook wij nu. In deze tijd. Er staat, en zij hebben hem overwonnen. Hoe? Door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En daarmee hebben wij een voorbeeld tot navolging. Opdat er ook van ons gezegd zou kunnen worden, zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Zij hebben zich laten afwassen, ze zijn gereinigd met het bloed van Jezus. Hun liefde tot God overstijgt de liefde voor hun eigen leven. En zijn leven verankerd in het woord van God. Vers 12, daarom verblijdt u hemelen en u die daarin wonen. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Satan is op de aarde geworpen, wetend dat hij weinig tijd heeft. Hij heeft de Heer Jezus Christus in feite niet kunnen uitschakelen. Hij heeft alles in het werk gesteld. Het is hem niet gelukt. De Heer Jezus is aan de rechterhand van God. De drempel van de hemel om terug te komen. Er staat hier dat de Satan op de aarde is geworpen, wetende dat hij weinig tijd heeft. En de aarde wordt gewaarschuwd met het wee, wee. Als u ooit weeën hebt gehad, ik niet, maar als u ooit weeën hebt gehad, dan, dat heb ik van mevrouw wel begrepen, dat is soms angst, dat doet pijn. Dat doet pijn en het, soms geeft dat ook gevoelens van angst. En het brengt lijden met zich mee en dat is de intentie hier van dit wee. En de betekenis van dit wee vinden we in vers 13 tot 18. En dat is meteen mijn derde punt, vers 13 tot 18, de vervolging op aarde. De vervolging van Israël op aarde. De tijd van Jacobs benauwdheid, de grote verdrukking. Satan is op de aarde geworpen, hij kan de hemel niet meer in. Hij kan nog maar één ding doen en dat is een spoor van verwoesting trekken op deze aarde en in harten en levens van mensen. Vers 13... Dan lezen wij over de verdrukking van de vrouw. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw, Israël, vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. Nu, de reden voor deze vervolging is dat hij de vrouw haat. Hij haat Israël. Hij is de oude antisemiet. Omdat uit Israël de Messias, wat het vlees betreft, is voortgekomen. Het mannelijk kind, waarmee zijn lot bezegeld is. In de profeet Zacharia staat, hij is een grote woede, dus op de aarde neergeworpen. En hij gaat verwoestend rond in Israël. De vrouw krijgt het zwaar te verduren. In Zacharia staat dat 2/3 van de inwoners van Israël gedood zullen worden. Er staat, het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en 1/3 ervan zal overblijven. Wat een vreselijk iets leren we hier. Namelijk dat er een grote, grote vervolging nog zal komen. Van Israël. En je wilde wel dat het niet zo was. Je zou zeggen, menselijk gesproken is het nou niet genoeg geweest. En toch lezen we dit hier. 2/3 ervan zal uitgeroeid worden, de geest geven en 1/3 ervan zal overblijven. Zacharia 13 vers 8. De tweede helft van de grote verdrukking of de tweede helft van Daniel 70ste jaarweek zal een tijd zijn waarin Israël als nooit tevoren vervolgd zal worden. Het is de tijd van Jacobs benauwdheid. Jeremia 30 vers 7 spreekt over de tijd van Jacobs benauwdheid. Maar in deze benauwdheid, in deze vervolging, onder deze satanische aanvallen, ontfermt de Heere zich over zijn volk. Vers 14 zegt, en aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, een tijde en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Nogmaals, een tijd, een tijde en een halve tijd, een tijd is een jaar, tijd en is het 2 jaar en een halve tijd is een half jaar, samen 3,5 jaar of 1260 dagen. Met andere woorden, broeders en zusters, Israël zal op bovennatuurlijke wijze, dat wil zeggen dat laatste deel wat over is, dat 2/3 deel waar de profeet Zacharia over spreekt, zal op bovennatuurlijke wijze door de Heere beschermd worden. Over hen zegt de Heere, ook in Zacharia, ik zal dat 1/3 deel in het vuur brengen en louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Hij zal hen met andere woorden louteren. 3,5 jaar blijven zij op een plaats door God bepaald. Geen mens weet waar, maar ergens in de wildernis. Vers 15. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier. De vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Nu, in dit gedeelte leren wij dat de Heere haar op bovennatuurlijke, miraculeuze wijze zal beschermen, doordat de aarde haar mond opent en haar vervolgens verzwelgt. Ik denk hierbij moeten we misschien wel denken aan dat oordeel in het Oude Testament, waarbij, zijn naam ontschiet me nu, Datan, Koreg. Dank u wel. Die door leugen en ongehoorzaamheid en rebellie was het ook. Met name rebellie en opstand tegen het gezag van Mozes. Waar die aarde zijn mond opent en hen verzwelgt. Nou, dat is het beeld wat we hier hebben. Dus het herinnert ons ook aan de woorden uit Jesaja 59. Waar staat, als de vijand zal komen, als een rivier. Dus de vijand als een rivier. Als er dus staat dat die draak een stroom uitspuwt, zijn dat vijandige legermachten. Zal de geest van de Heere een banier tegen hem oprichten. Met andere woorden, Israël zal ten tijde van de grote verdrukking de realiteit van deze belofte aan haar in vervulling zien gaan. De Heere zal uiteindelijk ervoor zorgen dat zij niet wordt verwoest, niet van de aardbodem wordt weggevaagd. Oh ja, zij wordt getuchtigd. Er wordt een vreselijk oordeel voltrekt zich. Maar niet definitief, niet geheel en al. Vers 17. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Het is juist dat overige deel van Israël wat Satan het meeste haat. We zouden dat het overblijfsel of de rest kunnen noemen. Want door alle tijden heen zijn er in Israël Messias gelovige Joden geweest. Een overblijfsel van Messias gelovige Joden. En zij worden nu in deze laatste tekst het doelwit van Satans aanvallen. Doordat het om Messias gelovige Joden gaat, blijkt uit het feit dat er gesproken wordt over nageslacht van de vrouw. Ze komen dus uit Israël voort, die de geboden of het woord van God bewaard hebben en het getuigenis van Jezus hebben. Ze zijn het doelwit van de boze, met name in de eindtijd. Maar broeders en zusters, niet alleen zij. Ook wij zijn het doelwit van Satans boosaardige aanvallen. Het is aan de Efeze dat de apostel Paulus schrijft, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Maar ook voor ons geldt dat de overwinning alleen behaald kan worden door het bloed van het lam. Het bloed van het lam. Mijn vraag aan u is tot besluit. Leeft u onder het bloed van het lam? Zijn uw zonden vergeven door het bloed van het lam, de Heer Jezus Christus? Alleen dan kun je, mag je jezelf een kind van God weten. En alleen dan kun je stand houden tegen de aanvechtingen, de vertwijfelingen, de vurige pijlen van de boze. Kent u de Heer Jezus als uw zaligmaker? Heeft u hem reeds leren kennen als uw persoonlijke zondeverlosser en Heer? Gelooft u dat hij ook in uw plaats en voor uw zonde aan dat vloekhout is gestorven? Hij deed dat ook voor u. Ook voor u. Ja, echt. Ook voor u. Als u hem nog niet kent, kom dan tot hem en aanvaard de Heer Jezus Christus als uw zaligmaker en Heer. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.